Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is 475 uit Johannes de Heer. Alle versen, God roept onze broeders tot de daad. 475. Ons volgende lied is 921, de versen 1, 3 en 5. 921, wat vliet of bezwijk. 1, 3 en 5.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorzang is 251. Vrees niet, ik ben met u. 251, alle versen. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. We hebben een paar mededelingen. In het bijzonder gaan we welkom heten onze broeder Arjan Baan. We wensen je God zegen met het brengen van zijn woord. Veel zegen daarbij. Ook Tony, dankjewel dat je ons weer wil begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan onze broeder Bert van Twillert. Ook dan bent u allemaal weer van harte welkom. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een bus waar u uw gaven in kunt doen. En na de dienst is de gelegenheid voor koffie of thee. We hebben nog een mooi bordje bloemen weg te geven. Die gaan naar Arend Waggerman. Ga ervan genieten. Voordat ik de dienst overdraag onze broeder Baan, lees ik u de tekst uit Psalm 99, het vijfde vers. Verhoogt de Heere onze God. Buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Heilig is Hij. En daar gaan we ook van zingen. Johan de Heer 365, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 na. En ik wens u allemaal een gezegende dienst en die mogelijk zingen op dit staande.
Zullen we met elkaar deze dienst opdragen aan de Heere. Onze hulp en onze enige verwachting is ook vanavond alleen in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, ik wil u groeten met de woorden uit Openbaring 1. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We zingen het derde vers uit Johannes de Heer 365. Zullen we voordat we uit de Bijbel gaan lezen, de Heer eerst vragen om een zegen en ook tevens voorbeden doen. Laten we bidden met elkaar. Heere, hemelse Vader, U geeft ons het heerlijke voorrecht om vandaag voor de tweede keer samen te komen, althans velen van ons denk ik, dat wij hier samen mogen komen rondom een geopende Bijbel en rondom de persoon van de Heer Jezus Christus, om U hulde en eer te brengen. We hebben gezongen, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. We danken U, Heere, dat U ons een zondag geeft. Apart gezet van alle andere dagen om U eer te brengen, U te danken voor wie U bent en wat U voor ons gedaan hebt aan het kruis. En wat een geweldig wonder, Heere, wat we met elkaar mogen belijden, wat we zojuist ook in de groet hebben gehoord, die ons gewassen heeft van onze zonde in zijn bloed. Heere, dat kunnen wij niet bevatten, wat daar gebeurd is 2000 jaar geleden op Golgotha. Dat U daar uw bloed hebt gegeven en dat daar de toren van God over onze zonde gestild is door dat ene bloedige offer. En U weet hoe dat nou ligt in ons hart, of we daar gelovige amen op hebben leren zeggen, dat we die boodschap mochten toe-eigenen door geloof, zodat we ook vanavond opnieuw mogen zeggen, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, is Jezus de dood ingegaan. O, wat een wonder als we dat vanavond met elkaar mogen belijden en als daar opnieuw de verwondering is op de bodem van ons hart. Dan kunnen we niet anders dan zeggen, Heere, we prijzen U, we eren U. Het is door U alleen om het eeuwig welbehaag. Heere, want wij hebben niet naar U gezocht, maar U zocht ons op. U kwam ons tegemoet met Uw genade. En Heere, wat is het een voorrecht, Heere, dat we vanavond met zoveel opnieuw daarvoor U mogen danken. Eer mogen brengen, hulde mogen brengen. En Heere, we willen U ook zo hartelijk danken voor de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Daarom konden we vanavond tot 6 keer toe zingen. Nee, nimmer alleen. Nimmer alleen. Hij zal U nimmer verlaten. Nimmer laat Hij U alleen. U hebt ons geen wezen gelaten. U hebt Uw Heilige Geest gegeven. Die inwonend woont in de gelovigen. Die in ons woont als die hemelse advocaat, die parakleet, die belangenbehartiger, de trooster. O Heere, wat hebben wij U nodig? Al zouden we toch niet weten van de inwoning van de Heilige Geest, hoe zouden we dan kunnen leven, Heere, tot eer van U? En als we Uw Heilige Geest niet zouden hebben, Heere, hoe zouden we dan door deze woestijn, door de woestijn van het leven kunnen komen, te midden van verdriet, gebrokenheid en teleurstellingen? O, als Uw Heilige Geest niet was uitgestort, Heere, hoe zou dan die familie daar in Frankrijk, die de afgelopen week 2 jonge mannen zijn kwijtgeraakt door verdrinking, hoe zouden ze er doorheen kunnen komen? Als Uw Geest daar niet aanwezig zou zijn. Heere, we willen met elkaar ook vanavond biddend om die familie Blokland staan. Die 2 jonge mannen. Aan de dood hebben als het ware kwijt moesten raken. U weet van het verdriet van deze christelijke familie. Heer, U weet van de enorme rouw die daar is. Heer, we willen ze aan U opdragen. En we bidden dat U als die trooster hun niet alleen zal laten, maar dat U zo nabij zal komen. En dat U door dit, door deze dood van deze 2 mannen heen, Heer, Uzelf zal verheerlijken. Heere, U weet van alle dingen die er spelen en alle vragen die er nog zijn. Maar o God, we willen hen aan U opdragen. Maar Heere, we willen ook bidden voor hen die op vakantie zijn. Heere, wat bepaalt ons dat erbij hoe vergankelijk het leven is? Hoe belangrijk het is voor kinderen en voor tieners. Die woorden uit de Bijbel, gedenk aan Uw Schepper in de dagen van je jeugd. Eer dat de kwade dagen naderen, in welke gij zeggen zult, ik heb er geen lust in. Heere, we bidden dat we allemaal gereed zullen zijn, als daar de dood zal komen. Dat ons leven met U in orde is gemaakt. Heere, geef dat niemand van ons, dat het te laat zou zijn, dat wij ons hart niet aan U hebben gegeven. Heere, zou U daarom ook willen werken met Uw Heilige Geest. Heere, in onze levens, in de levens van onze kinderen en kleinkinderen. Heere, U weet hoe dat ook ligt in de harten van kinderen en kleinkinderen, of ze u al mogen kennen, of dat ze misschien van u afgeweken zijn. Heren, we willen ook bidden vanavond, voorbeden doen voor de afgedwaalde jonge mensen, voor de afgedwaalde twintigers en dertigers. Heren, we bidden voor die familieleden die we mogen kennen, die niet meer de weg van u en van uw woord gaan. O, zou u ze willen aanraken en zou u ze er opnieuw bij willen trekken? Wilt u een evangelist op hun pad brengen, een traktaat, een Bijbel? Heren, u bent zo groot om bij harten van mensen uit te komen. En daarom bidden wij, Heren, om de werking van de Heilige Geest in de overtuiging van zonde, dat mensen die u hebben losgelaten, Heren, dat ze mogen zien dat u hen niet loslaat. Dat er weer opnieuw een honger en een verlangen zal komen om met uw woord bezig te zijn en u te mogen leren kennen. Heren, we bidden zo voor ons volk, voor ons vaderland. We bidden voor het koningshuis. We bidden voor de regering. Heren, we bidden dat u toch ook in deze tijd een terugkeer geeft naar u en naar uw woord. Want Heren, we kunnen denken dat verkiezingen de oplossing zijn, maar we weten dat ook als er nieuwe verkiezingen komen, dat dat niet de oplossing zal zijn. De oplossing is dat we met elkaar terugkeren naar u, de levende God. En daarom bidden we, Heren, o, wilt u toch ook in deze tijd, Heren, mensen in aanraking brengen met u. Maar wilt u ook, ja, mensen in de kerk tot leven brengen. We bidden voor herleving, Heren. We weten dat de grote opwekking en herleving zal komen als straks Israël tot bekering zal komen. Maar u wilt toch ook in deze tijd elke keer weer een nieuw werk doen. Zoals je dat ook 20 jaar geleden deed in de Alblasserwaard en op de Veluwe. Dat velen tot geloof kwamen. Heren, we bidden dat u toch, ja, ook ons zal gebruiken, Heren, om de blijde boodschap door te geven. Geef dat wij met elkaar, ja, Heren, onze plek mogen innemen om uw licht te verspreiden. Heren, we danken u ook vanavond voor uw woord, wat we weer opnieuw open mogen doen. Waar zouden we zijn zonder uw onderwijzing? Waar zouden we zijn zonder uw woord? Heren, we zouden zijn als iemand in een woestijn zonder water. We zouden niet weten hoe we door het leven zouden moeten komen. We danken u voor die heerlijke en kostbare belofte. Dat u zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. O Heren, zou u dat ook vanavond opnieuw willen betonen. Ook als we uw woord mogen brengen. Dat we uw woord met vrijmoedigheid onverschrokken zullen verkondigen. Maar ook dat we met een open hart, Heren, naar uw woord zullen luisteren. En dat het ons aan zal sporen om u, Heer Jezus, als onze eerste liefde op nummer 1 te zetten. Heren, gedenk ons zo. Zegen zo ons in het zingen, in het samen zijn. En laat uw naam verheerlijk mogen worden. Dat bidden wij u en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan nog een lied zingen voordat we de Bijbel gelezen. Johannes de Heer 200. O, welke macht heeft uw liefde? 200, 4 versen. O, welke macht heeft uw liefde door Jezus mij geopenbaard? Gemeente, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik nog even kort stilstaan bij die woorden die we hebben gezongen. Ik wil niet in het schepsel mij verliezen. Vanmorgen heb ik gepreekt over de tekst uit Prediker 12. Gedenk aan uw schepper in de dagen van je jeugd. En Salomo die roept ons op om blij te zijn. Hè? Verblijd u, zegt hij. Wees blij, o jongeling. Maar weet, hè? Dus de Bijbel roept ons op. We mogen genieten van het leven. We mogen blij zijn over de dingen die God ons geeft. Maar wij moeten de schepper niet vergeten. En dan gebruikt Salomo, die gebruikt 26 keer gebruikt hij de woorden onder de zon. Hij zegt, alles wat mijn hartje begeerde, dat had ik. Al wat mijn ogen konden zien, dat heb ik ze gegeven. Maar het was najagen van wind. Het gaf geen voordeel onder de zon. En 26 keer onder de zon, dat betekent eigenlijk Salomo, die had om zich heen gekeken en die zegt, wat zijn de mensen toch bezig onder de zon. Hè? En ja, dat is toch iets wat we in onze dagen zien. Hè? Dat we zo bezig zijn onder de zon, maar we kijken niet achter de zon. Daar waar de zon van gerechtigheid woont. En dat geeft ten diepste natuurlijk vreugde en blijdschap. De ware vreugde. We leven in de tijd van het carpe diem. Het pluk de dag. We moeten eruit halen wat erin zit. En we geven misschien heel veel geld uit ook aan vakanties. Maar we vergeten uiteindelijk de schepper daarvoor te eren. We eindigen in het schepsel. En in het geschapen. Hè? Dat is wat Romeinen 1 zegt. En Salomo heeft dat gezien. En Salomo, het is eigenlijk een hele dramatische autobiografie, hè, Prediker. Dat hij zegt, ja, met alles wat mijn hartje begeerde. Het was najagen van wind. Het boek zegt, luchtkastelen bouwen. Ik ben bezig geweest met de verkeerde dingen. En dan zegt hij, beter een wijze jonge man die van vermaning wil weten dan een oude, dwaze koning die van geen waarschuwing weer wil horen. Dat was zijn leven. Hij was er als het ware onverschillig onder geworden. En ja, dat vind ik toch ook wel de nood van deze tijd, dat we zo snel in het schepsel ons verliezen. Maar ik hoop en ik bid ook dat de boodschap van vanavond, wat is vanuit Openbaring, dat het ons een brandend hart zal geven om dat de juiste prioriteiten te maken, ook in deze tijd. Want iets daarvan zien we ook in Openbaring 2, vers 1 tot 7. Openbaring 2, vers 1 tot 7 is de schriftlezing voor vanavond. Hoe belangrijk het is om onze eerste liefde niet te verlaten. De brief aan Efeze. Openbaring 2, vers 1 tot 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, de Heer Jezus Christus, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw arbeid, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Tot zover. Nou, vanavond willen we wat gedachten delen vanuit deze brief. En ik hoop en ik bid dat het ons zal bemoedigen om de Heer Jezus als de geliefde op nummer 1 te hebben. En het thema voor vanavond is, en het appel ook in deze vakantietijd is, blijf de Heere liefhebben. Blijf de Heere liefhebben. We lezen in hoofdstuk 1 vers 3, het laatste gedeelte, want de tijd is nabij. Ik weet dat er hier ook velen zijn, ik hoop dat we het allemaal zijn, dat wij uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Hij zal spoedig verschijnen. En Paulus die zei het zo in Romeinen 13 vers 11. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De komst van de Heer Jezus is dichterbij toen hij tot geloof kwam. En ja, het zal een gewone dag zijn als deze. U kent misschien dat voorbeeld wel, dominee Jacques van Dijk. Ik weet niet of hij zich dat op de toekomst leert, maar het schijnt gebeurd te zijn dat er een bruiloft was en iedereen was gezellig aan het eten en het drinken en de receptie en iedereen was volop aan het praten. En dat dominee Jacques van Dijk naar huis ging en dat hij in de hal bij de deur om naar buiten te gaan, dat hij daar stond. En dat hij al die mensen even de aderen voedt. Lieve mensen, wilt u even luisteren? Op een dag als deze zal Jezus verschijnen. Op een dag als deze zal Jezus terugkomen. Nou, leven wij met die verwachtingen? Zolang de Heer Jezus nog niet terugkomt, moeten wij er denk ik alles aan doen, hè, om de Heer Jezus wel voor ogen te houden. Hè, dat hij de eerste liefde van ons leven is. Nou, er staat ook hier in Openbaring 1 hoe belangrijk het is om dat woord van God in acht te nemen, te bewaren in je hart. Nou, wat is nou het allerbelangrijkste wat we moeten bewaren in ons hart? Nou, dat is niet in de eerste plaats een leer, of leerstellingen, of dogma's, maar dat is een persoon. En dat is de persoon van de Heer Jezus Christus, die zichzelf hier bekend maakt. Als dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. De Heer Jezus, we moeten met elkaar hem voor ogen houden. Het gaat om hem. Het gaat erom dat wij hem, hier op aarde, zolang hij nog niet terugkomt, dieper leren kennen en dat wij ook weten wat nou het evangelie inhoud. Nou, wat is nou Gods roeping voor ons leven? Nou, de laatste jaren, velen van ons hebben ook wel de mannenconferenties meegemaakt, hè, met Henk Binnendijk, die heel vaak ook sprak over het verlangen van God. God heeft een droom, een verlangen sinds de zondeval, en dat verlangen van God is niet veranderd. En dat is: laten wij mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. En dat is nog niet veranderd. Of er nou een Oekraïne-crisis is, een PFAS-crisis, of een kredietcrisis, of wat voor crisissen er ook allemaal zijn in deze tijd. Dat verlangen van God, dat is ongewijzigd. En dat is dat wij met elkaar hier op aarde meer op de Heer Jezus mogen gaan lijken. He, zoals er staat, hiertoe heeft hij ons bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dat gaat over ons als individu. En de Heer verlangt naar dat we samen als gelovigen, als gemeente met elkaar, meer en meer toegroeien naar hem die ons hoofd is. Dat is Gods verlangen. Dus ja, we kunnen natuurlijk denken, als de Heer maar zo spoedig mogelijk ons thuis haalt, of we zijn helemaal klaar hier op aarde met het leven, met alle moeite en verdriet. Nee, zolang we hier zijn, heeft God nog een werk te doen in ons. Namelijk dat we met elkaar toegroeien, geestelijk, in gelijkvormigheid, naar hem, de Heer Jezus Christus, ons levengevend hoofd. En daar begint elke brief mee. Het begint, dus als je die brieven, die zeven brieven bestudeert, het begint altijd met de Heer Jezus. He, dus we lezen hier over de zelfopenbaring van Christus, hoe hij zichzelf openbaart. Hij openbaart zich hier als degene die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Het gaat om de Zoon. Het gaat om de Heer Jezus. En nou hebben wij als een verantwoordelijkheid als gemeente, als gelovigen, hebben wij de verantwoordelijkheid om hem te volgen en hem trouw te blijven. Te volharden. Om een overwinnaar te zijn. Hè? Want tot 7 keer toe gaat het hier over de overwinnaars. Dat we onze focus helder houden op hem. En de brieven, de 7 brieven, die maken duidelijk dat wij als gelovigen daarin een verantwoordelijkheid hebben. Misschien vind je het heel moeilijk, dat woordje verantwoordelijkheid, maar dat betekent dus, wij moeten ook antwoord geven op God spreken in ons leven. Hij wil dat wij ook persoonlijk allemaal een kandelaar zijn. We zeggen, dat lied luidt van, Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Nou, wij hebben een verantwoordelijkheid om zo'n kaarsje te zijn. En we hebben als gelovigen gezamenlijk een verantwoordelijkheid om een gouden kandelaar te zijn. En de Heer wil dat wij dat, hoe moet ik zeggen, voor ogen blijven houden. En dat we daar onze oren voor open doen. Wat Gods spreek ook is. Hè? Dat sluit de brief ook elke keer mee af. Hè? Van wie oren heeft, laat hij horen. Luister met geestelijke oren wat Gods geest tot de gemeente zegt. Nou, waar is deze brief aan geschreven? Aan de gemeente van Efes. Tegenwoordig legt dat in het huidige Turkije, ongeveer de 2e eeuw na Christus. Een stad vol afgoderij. We kennen wel de verhalen dat op een gegeven ogenblik daar die hele menigte uitroep, groot is Diana der Efesiërs. Dus over afgoderij gesproken, hè? Met Demetrius, die zilversmid, en het was één grote afgoderij. En in die plek brengt Paulus het evangelie en er breekt een opwekking uit. Een echte opwekking. De mensen komen met hun occulte dingen, met hun occulte boeken, komen ze naar Paulus toe. En dan staat er, en velen van hen geloofden, die kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die de toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde van en kwamen ongeveer uit op 50.000 zilverstukken. Enkele miljoenen euro's. Dus dat is bizar geweest. In die heidense stad brengt Paulus het evangelie. Er breekt een opwekking uit. Mensen gaan zonde belijden en ze gaan zich bekeren. Nou, op een gegeven ogenblik gaat Paulus ook daar naar die synagoge toe. En hij ziet dat daar religieuze mensen eigenlijk een sta in de weg zijn voor de geestelijke groei van de discipelen. Dat is ook wel eens een vraag, hè? Ik bedoel, ik kom zelf ook uit de reformatorische kerk, hè? Maar als je dan tot geloof komt en je wil echt de Heer Jezus volgen, dan kan je soms wel een strijd ervaren, gewoon van religieuze mensen. Ja, zo radicaal hoeft het allemaal niet, hoor. Of zo zijn we het niet gewend. Wij hebben Mozes, wij hebben de wet, en nou ja, goed. En Paulus zag op een gegeven ogenblik dat dat gewoon niet meer heilzaam was voor de gelovigen. Om nog langer in dat systeem van die synagogen te blijven, dat ze geestelijk zouden verstikken. En dan lezen we dat hij ze afscheidt in een school van tirannes. En van daaruit komt dan het evangelie helemaal in Azië terecht. En Paulus heeft daar 3 jaar lang gearbeid. Nacht en dag. Ik vind het zo indrukwekkend. Als hij afscheid neemt van de gemeente van Efes, dan zegt hij, daarom wees waakzaam, vers 31, Handelingen 20 vers 31, daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Het Griekse woordje nauteto is waarschuwen, aansporen, onder tranen, over een herder gesproken met een herderhart. Wees waakzaam. Blijf je oog vestigen op de Heer Jezus en op het woord, staat hier, van zijn genade. Want hij is bij macht om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Nou, daar schrijft Paulus later een brief, de Efezebrief. Een van de mooiste brieven, laat ik het zo zeggen. Een brief waar op dat moment niet gesproken wordt over dwaling in de gemeente. Toen Paulus afscheid nam van Efezen, toen zei hij, pas op, er zullen vredewolven komen die de kudde niet zullen sparen. Maar toen hij die brief schreef, was er nog niks aan de hand. En je zou kunnen zeggen, het was een hele gezonde gemeente. Wij zouden misschien erop inpluggen als die in Nederland erg zou zijn. We zouden preken luisteren. We zouden misschien zelfs naar die gemeente gaan als we daar in de buurt zouden zijn. Maar dan lezen we hier in Openbaring 2 dat er toch 40 jaar later onder de tweede generatie iets is gebeurd. Er is toch een bepaald verval geweest. En dat zullen we straks zien. Nou, de heer Jezus, die openbaart hier zichzelf, ik heb het al gezegd, als diegene die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Nou, de gouden kandelaar, wat is dat? Dat is een bijbelgetrouwe gemeente. En de heer Jezus is degene die betrokken is bij de gemeente. We belijden met elkaar dat de Heere de gemeente bouwt. Hij wil de controle hebben over de gemeente. Dus zijn rechterhand, dat duidt ook natuurlijk op gezag en autoriteit. En dat is het grote probleem vandaag de dag. Die vraag zou je kunnen stellen bij de gemeente. Misschien zit u niet hier altijd in de gemeente. Maar wie heeft nou het gezag in uw gemeente? Wie heeft het voor het zeggen? Zijn dat mensen? Zijn dat dominees? Is dat de paus? Of heeft Christus daadwerkelijk het gezag over de gemeente? Nou, als Christus het levengevend hoofd gezag heeft over een gemeente, dan zullen we ook met elkaar altijd zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zullen we altijd de gouden kandelaar zijn. En dan zullen we altijd licht verspreiden. En dan zullen we altijd zegen verspreiden. Maar daar waar mensen het voor het zeggen krijgen, of misschien ook zelfs bepaalde geschriften, en misschien ook zelfs, nou zeg ik, zeg dat maar vanavond even prikkelend, misschien zelfs belijdenisgeschriften het voor het zeggen krijgen. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, ben ik dan tegen de belijdenisgeschriften? Nee, dat zeg ik niet gelijk. Ik zeg alleen wat ook Guido de Bres zelf heeft gezegd in artikel 7. Elk iemand die boven het woord mensengeschriften gesteld, dat is afgoderij. Dus hebben ze zelf, die mensen hebben dat nooit gewild, dat die belijdenisgeschriften boven het woord zouden komen leggen. Dus we moeten wel alles in de juiste volgorde zetten. De gemeente van de heer Jezus gaat de heer Jezus ook aan het hart. Hij wil dat het een gouden kandelaar is. En de Heer wil dat die zeven sterren in zijn rechterhand, dat die onder leiding van Gods geest zullen zijn. De zeven sterren, dat zijn de leiders van de gemeente. Zij die leiding geven. Nou, ik denk als er, er zijn hier heel veel ouderen. Ik ben in mei 50 jaar geworden. Ik voel mezelf ook al steeds ouder eigenlijk. Maar ik zou dit van jullie willen vragen. Bid. Als je bid en voorbeden doet voor de kerk van Nederland. Bid dat er een jongere generatie mag opstaan die geestelijk leiders zullen zijn. We missen leiders, broeders en zusters. We missen echt leiders in de gemeente die met gezag, onder leiding van de Heer Jezus, leiding kunnen geven aan de kudde. Nou ja, misschien is dat iets van alle tijden wel geweest, hè? Omdat de Paulus dat hier ook zo zegt in Handelingen 20, hè? Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden van de Heilige Geest, die u als opzieners aangesteld heeft, hè, om de gemeente te wijden. Daar verlang ik naar, dat de Heer weer meer opzieners gaat geven die de kudde kunnen wijden. Hè? En met onderscheiding van geesten leiding kunnen geven. Nou, zo zegt hij, staat hier, hè? Dit zegt hij. Zo zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Nou, wat is nou de taak van een voorganger? Wat is de taak van een leider? Nou, door gewoon dit te zeggen. Dit zegt hij. Zo zegt hij. Alzo zegt de Heere, Heere. Wat kunnen we als mensen snel onze eigen theologie inbrengen, onze eigen gedachten? Nee, het is onze taak om gewoon na te spreken wat God in zijn woord zegt. En dat ook in deze tijd te laten klinken. Zo zegt de Heere. Dat is onze taak. Want de Heer Jezus is ten diepste in zijn woord, geeft ten diepste antwoord op alle vragen. Nou, dan komt de beoordeling van de gemeente. Hè? Ik weet alles wat jullie doen. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Nou, dat is zo mooi om te zien dat de Heer weet wat er in onze leven speelt. Staat immers in de Bijbel, zijn ogen doorlopen de hele aarde. Er staat in Romeinen 2 vers 16, zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Het evangelie betekent dus dat God eens alles aan het licht zal brengen. Nou, ik ben benieuwd wat er aan het licht zal komen als het nou gaat ook over gemeenteopbouw. En als het gaat ook over wat er in gemeentes allemaal gebeurd is, hoe vaak gebeurt het niet? Dat er scheuringen komen, dat er veel vlees is, veel van de mens is ingevoegd, eigen gedachten. Nou ja, het zal eens misschien allemaal ook aan het licht komen. God weet tot in details wat er in gemeentes gebeurt. Hier zegt hij, ik ken uw werken, uw arbeid, uw inspanning en uw volharding, uw geduld. Nou, dat is denk ik ook voor ons een bemoediging, hè? Een bemoediging in eerste plaats om te volharden, om geduldig te zijn in moeilijke tijden. Ik ervaar het gemeente zijn, hè, zoals dat hier ook in die brieven wordt beschreven, ik ervaar dat als een grote uitdaging. Ik ben niet teleurgesteld in de Here, maar ik zie wel dat het een heel moeilijk iets is in deze tijd, om te bouwen aan een gemeenschap van gelovigen. Hoe snel zie je niet dat mensen het weer uit gaan maken en de diensten uit gaan maken en dat er weer verdeeldheid komt? En toch moeten we volharden om elkaar te blijven opzoeken, om elkaar te bemoedigen. Deze gemeente wordt geprezen vanwege haar geduld, haar volharding, ook te midden van moeilijkheden. Vers 3. U hebt de moeilijkheden verdragen. Nou, het is ook natuurlijk heel mooi, hè, om te zien hoe God moeilijkheden kan gebruiken om ons lessen te leren. Ik denk dat we allemaal graag christenen willen zijn zonder moeilijkheden. Eigenlijk willen we geen moeilijkheden hebben. Maar wat zei de Heer nou tegen het volk Israël toen ze door de woestijn gingen? Ik heb daar de laatste tijd veel over nagedacht, hè. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleefd heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. En of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Dat is wat. Die woestijnreis van 40 jaar, zegt God, dat heb ik allemaal toegelaten om jullie op de knieën te brengen in afhankelijkheid jegens mij. Maar ook om u te beproeven om te weten wat er in uw hart is. Nou, kan ik u daarmee bemoedigen om te zeggen, beschouw nou zo uw huwelijk. Beschouw nou eens zo uw werkplek. Beschouw nou eens zo de gemeenschap van gelovigen waar u onderdeel van uitmaakt. Waar niet iedereen hetzelfde als u is. En dan zou iedereen hetzelfde zijn als u, zou het er heel saai worden in die gemeente. Toch? God heeft het zo bedoeld met verschillende talenten en gaven. Hè? Wij willen graag kopieën van onszelf. Maar wat zou het er dan... Wat zou het verschrikkelijk luidruchtig en druk zijn als er allemaal Arjan Baantjes zouden zitten. He, maar de Heer die zorgt ervoor dat we bij elkaar komen. Maar uiteindelijk laat God dingen gebeuren in ons leven om ons op de proef te stellen, om te weten wat er in uw hart is. Nou, wat komt er dan in je hart naar boven? Nou, die burgeroorlog, hè. Ik wil dit niet, ik vind dit niet leuk. De burgeroorlog van vlees en geest. Opdat wij zijn genade zouden nodig hebben, toch? Ik denk dat wij veel meer dat vanuit dat perspectief ook het gemeente zijn moeten zien. We krijgen te maken met moeilijkheden. We krijgen te maken met mensen met dwaalleer. We krijgen te maken met slechte mensen, staat hier. Maar God laat het allemaal gebeuren om ons lessen te leren, om meer op hem te zien en minder van mensen te verwachten. Om op hem te zien en in geduld en volharding het oog op Jezus te blijven houden. En niet teleurgesteld in God te raken. Want dat zie ik in deze tijd. Dat mensen soms zo teleurgesteld raken. Nou ja, dat ze zelfs afvallen van het geloof wat de Bijbel ook voorzegd heeft. Nou, dat is niet de bedoeling. Nou, ik ken uw werk, uw inspanning en uw volharding. En dat u de slechte mensen niet kunt verdragen. Dus ja, ze hadden één geestesgave, zou je kunnen zeggen, die nou juist vandaag de dag heel veel mensen missen. En wat is die gave? Onderscheiding van geesten. Code Jager, een oude broeder, die zei, ja, er is maar één gave en dat is overgave. Maar dat is natuurlijk ook weer een beetje kort in de bocht. Het is maar één gave en dat is overgave. Maar als er één gave van de geest is die we nodig hebben in deze tijd, is wat hier staat, dat we onderscheiding van geesten krijgen. Hier wordt het gezegd als dat u hen op de proef hebt gesteld. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Ja, internet is natuurlijk een mooi iets, hè. We kunnen prachtige liederen, Johan de Heer liederen, allerlei mooie liederen kunnen we beluisteren. We kunnen heel veel preken beluisteren. Maar het grote gevaar is natuurlijk, ook vooral van de jongere generatie, dat ze maar luisteren wat los en vast zit. En dat ze zomaar door allerlei dwaalleer, ja, hoe moet ik zeggen, meegevoerd worden. Nou, hier wordt de dwaalleer, wordt hier genoemd, dat u de werken, de leer zou ik nog kunnen zeggen, van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Vers 6. En u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Nou, dat moet nog maar eens onderzoeken, het is een mooie studie waard. En wat was nou die leer van de Nicolaïten? Nou, eigenlijk worden daar twee dingen genoemd. Nicolaïten betekent eigenlijk in het Grieks de overwinnaars van het volk. De overwinnaars van de leken. In de vergadering van gelovigen hebben ze het eigenlijk zo omschreven. De machtsuitoefening van geestelijke leiders. Die als het ware tussen de mensen en God gaan instaan. Eigenlijk de Rooms-Katholieke Kerk, hè, van vroeger. Waarbij de paus en de priesters en de kardinalen en de bisschoppen tussen het volk en God instonden. Dat de leer van de Nicolaïten is. De leer van de Nicolaïten wil zeggen geestelijke leiders die eigenlijk tussen de gewone christenen, het eenvoudige volk, instaan. De overwinnaars van het volk. Ze overroelen het volk. En ja, dat is toch niet de boodschap van het nieuwe verbond. Je hebt de zalving ontvangen, je hebt niet nodig dat iemand u leert. De heilige, hij zal u zelf leren wat, hoe u wandelt. Dus kortom, ik denk zelf persoonlijk, de zegeningen van het nieuwe verbond is dat wij persoonlijk, zoals we hier zitten, door Gods geest geleid kunnen worden. En dat we in die zin niet meer mensen over ons nodig hebben die we moeten raadplegen bij elke vraag die we hebben. De Heer wil dat wij geestelijk volwassen worden. Dat we als man en vrouwen van God thuis raken in het woord. Dat we ook vertrouwen. Ja, Heer, nou heb ik toch een preek gehoord. Ik weet niet wat er zit iets in wat ik niet helemaal zuiver vind. Hè? Dat je op internet eens een preek luistert. Of misschien zelfs hier eens een preek hoort. Of misschien zelfs vanavond. Nou, ik weet dat niet helemaal. Heer, wat is dat? Dat je ervoor gaat bidden. En dat de Heer zomaar gewoon onderwijs wil geven. Van, ja, maar dat klopt er niet. Hè, dat kan zijn rondom het welvaartsevangelie. Dat kan zijn hè, rondom allerlei charismatische uitwassen. Het kan over hele genezingstheologie zijn. Dat je proeft in je geest, zoals het hier staat, hè, beproeft, er zit iets niet helemaal juist. En dat is het werk van de Heilige Geest die ons onderscheiding van geesten wil geven. Dat is het eerste van de Nicolaïten. Het tweede, dat is de Nicolaïten, dat staat bekend als een compromisgodsdienst. Je kunt God dienen en tegelijkertijd je eigen opvattingen erop nahouden. Je kan je zondige levensstijl gewoon aan de hand houden, onder het mom van dat je toch God dient en God gelooft. Nou, de Bijbel leert heel duidelijk, als Jezus Heer wordt van ons leven, dan hoort daar ook een levenswandel bij, overeenkomstig zijn woord. He, dus die Nicolaïten, die konden ze niet verdragen. Die slechte mensen, die ze dan hier noemen leugenaars, het was niet de waarheid van Gods woord. Ze haten die werken, die leer. Ze namen er afstand van en de Heer zegt, ik haat het ook. Nou, laten we daar ook om bidden in deze tijd. Hè? Dat wij bidden om onderscheiding van geesten, maar dat we ook bidden dat wij het woord van de Heer recht zullen snijden. Dat wij ook Jezus echt als Heer zullen volgen en dienen en geen compromis godsdienst erop nahouden. Nou, ik heb u al gezegd, om even een opstapje nog te maken naar het volgende punt, ze hadden een opwekking meegemaakt. Ze worden geprezen voor hun inspanning, hun arbeid, hun onderscheiding van geesten. Ze hadden een opwekking meegemaakt, maar nu 40 jaar later, na die grote opwekking, ja, is het vuur gedoofd. Het brandende hart is er niet meer. Er was iets fout gegaan. Er was iets misgegaan. Te midden van hun ijver voor de waarheid en voor de gezonde leer. Te midden van hun ijver om te bouwen aan de gemeente en aan de verspreiding van het evangelie, zijn ze iets kwijtgeraakt en in het Grieks staat daar protos agape. Protos agape. Eerste liefde. Kwijtgeraakt. Wat zijn ze kwijtgeraakt? Protos agape. Eerste liefde. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ik ben niet meer de eerste in jullie leven. Jullie hadden eerst een brandend hart voor mij en dat kenmerkte jullie. Maar nu is jullie hart niet meer gericht op de persoon van de Heer Jezus, maar jullie zijn drukker bezig voor het werk van mij. En dat is wel natuurlijk frappant, hè. Wordt meneer die zegt het ook, hè? We kunnen op een gegeven ogenblik kunnen wij zo actief bezig zijn dat wij drukker bezig zijn met het werk voor de Heere dan met de Heere van het werk. En laat ik bij mezelf beginnen, hè, ook als evangelist. Dat is een groot gevaar, dat je soms meer bezig bent met het werk van de Heere dan dat je tijd vrijmaakt om weer opnieuw aan de voeten, echt aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Niet met een preek bezig te zijn, niet om met een andere bezig zijn om een boodschap voor te mogen geven, maar aan de voeten van de Heer Jezus zitten om in de stilte te mediteren over wie hij is en wat hij voor je wil doen en hoe hij daar zit in de troon en voor ons bidt als onze hemelse hoge priester. Nou, de waarschuwing hier is, bedenk hoe vurig je van me hield toen je net tot bekering kwam. Maar nu, opgedroogd, droge routine. Je gaat nog wel naar de samenkomst, je leest nog wel uit de Bijbel, maar het is meer een ritueel geworden. En ik wil dat je opnieuw de eerste in rangorde wordt. Ik wil opnieuw op die nummer 1 staan in je leven. Nou, en daar heb ik in de coronatijd best vaak ook over nagedacht. Ik heb toen heel close reading ben ik door Jeremia gegaan. En ik heb me deze vraag gesteld. Zien we nou in de weg van Israël ook iets van de weg van de gemeente? Ik heb dat onlangs aan een voorganger gevraagd en die zegt, nou, in de Bijbel worden de gemeentes individueel aangesproken. Daar heb ik al over nagedacht. Inderdaad, Efeze wordt hier aangesproken, Smyrna wordt aangesproken, Pergamus, Thyatira. De gemeentes hebben allemaal hun persoonlijke problemen. Maar laten we nou eens even over de kerk in Nederland als geheel spreken. Velen van jullie ouderen hebben Veenendaal nog meegemaakt, denk ik, in de 70er, 80er jaren, toen de kerken vol zaten. En hoe is dat nu? Wat zien we gebeuren als oudere generatie onder de jongeren? Is dit niet misschien wat ook van Israël gezegd werd, hè? Dat Jeremia de opdracht kreeg, ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken, zo zegt de Heere. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin nog niet wordt gezaaid. Dit, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan, mij de bron van levend water hebben ze verlaten, om zichzelf bakken uit te houden, lekkende bakken die geen water houden. Als je nou gewoon kijkt naar het geheel van Nederland, en we nemen dit beeld voor ogen, de liefde van uw bruidsdag. Een beeld van een verliefd stel. Nou, onze zoon Ruben, die heeft 7 maanden met een meisje gepraat. En net voor de hartkrijgconferentie zegt ze, ja, ik vind het toch te dichtbij komen. Ik zie je toch nog niet zitten. Hij heeft gewoon echt veel tijd geïnvesteerd. En nou zijn ze met een groepsreis zijn ze naar Kroatië geweest. En ze hebben daar veel met elkaar gesproken. En ja, het is een relatie geworden. Ze willen naar het huwelijk toegroeien. Maar je ziet dat hij tot over zijn oren verliefd is nou. Dat is weer zo mooi om te zien, hè. Dat je kinderen gewoon, ja, dat ze echt verliefd zijn op een meisje. Nou, dat is het beeld. Liefde van uw bruidsdagen. Beeld van een verliefd stel. Vlinders in de buik, passie, vreugde, tijd vrijmaken, het gaat vanzelf. Je hoeft niets te zeggen of hij belt ze op of hij gaat er naartoe. Maar nu zien we hier van Israël, het is een sleur geworden. Het volgen dienen van God. En uiteindelijk hebben ze gebroken bakken uitgehouden, bron van levend water verlaten. En ja, ze zijn voor zichzelf gaan leven. Het ik kreeg de eerste plaats. Niet meer Yahweh kreeg de eerste plaats, maar het ik kreeg de eerste plaats. Nou, wat willen we in onze huwelijken? Nou, wij willen toch in de eerste plaats niet de werken van onze echtgenoot, maar de liefde. De liefde. En deze gelovigen, die waren ook een vurige liefde voor de Heere kwijtgeraakt. En voor elkaar. En mogelijk, ze zeggen zo, de priester zo het volk. Misschien is het wel begonnen inderdaad, hè, bij de sterren, bij de leiders. Dat de leiders geen liefde meer hadden voor de Heer Jezus. En dat de boodschappers hun eerste liefde waren kwijtgeraakt. En dat uiteindelijk ook de gemeente die vreugde en die passie is kwijtgeraakt. Nou, dit was geen kleine fout. Wat staat hier? Er staat hier, bedenk van welke hoogte u, grote hoogte u bent gevallen. Een grote val, zegt de Heer, noemt hij dat. Dus het is heel wat, het is een echt foute boel, als de Heer Jezus niet meer op nummer 1 staat. En je vraagt je dan natuurlijk af, waar begint dat dan, hè, dat geestelijke verval? Even terug naar Salomo vanmorgen. Salomo had 2 ontmoetingen met de Heer gehad. 2 keer was de Heer aan hem verschenen. Hij had gebeden om wijsheid en hij kreeg wijsheid en al die andere dingen eromheen. Onvoorstelbaar. En dan staat er in 1 Koningen 11 staat daar dat de Heere, het hart was niet meer volkomen op de Heere gericht. He, hij was afgeweken van de Heere. Het hart, het begint hier broeders en zusters. Het begint niet in het samenkomen. He, het is goed om samen te komen. Het is mooi dat er vanavond zoveel zijn. Maar geestelijk verval, onze eerste liefde kwijtraken, dat begint in ons hart. En dan kan je denken dat je nog wel kracht hebt, maar je ervaart het dat je toch iets mist. Hè? En ja, ik vind ook daar altijd een indrukwekkend voorbeeld van, hè? Van Simson, hè? Die in de schoot van Delila slaapt. En wat zie je, op een gegeven ogenblik dan laat hij die haren afknippen en hij denkt dat hij nog een krachtpatser is. Maar op het moment dat het nodig is, is hij krachteloos. Hij is zijn haar kwijt. En hij heeft geen kracht meer. En dat is denk ik het proces, hè, van je eerste liefde verlaten, de kracht kwijtraken, hè, dat je hart van de Heere afwijkt, je hebt geen intimiteit meer met de Heere. Oh ja, je kan druk bezig zijn, net zoals de Korinthe, hè, dat je met allerlei dingen bezig bent in de gemeente, maar de Heere zegt klinkend koper. Het is als 2 pannendeksels tegen elkaar, uiteindelijk is het niet meer aanstekelijk. Anderen worden er niet meer door geraakt. Want de Heer zegt, toon mijn liefde aan de ander. Niet mijn activiteit, niet mijn werken. Toon mijn liefde aan de ander. En dat is mijn vraag vanavond. Willen wij zo'n first love Christian zijn? Hè? In Amerika zijn er een paar kerken, die hebben zichzelf genoemd de first love church. De eerste liefde gemeente. Nou, dat is wel een hoge lat, hè? Dan kan je elkaar elke keer weer op bevragen, is de Heer Jezus nog onze eerste liefde? Want ja, kijk eens terug in je eigen leven. Oh, toen je voor het eerst zag, wat we ook al hebben gezegd in ons gebed, dat we gewassen zijn door zijn bloed, dat hij ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Wanneer zag u dat voor het eerst? Toen u aan het avondmaal ging misschien, of toen u onder die preek zat, of toen u dat boekje las. Of dat lied zong. Kijk eens even terug in je leven. Toen je mocht weten dat je zonden vergeven zijn. En dat je vrede met God kreeg. Met de rechter en schepper van hemel en aarde. En dat je weet, oh, ik heb eeuwig leven ontvangen. Ja, toen ging het allemaal vanzelf. Het leven voor hem. Wat was daar vreugde in je hart? Wat was daar een blijdschap? Een liefde? De Heere zegt, hè, gij, u hebt mij lief, omdat ik u eerst heb lief gehad. Nou, die liefde van God in het hart uitgestort. Is daar die verwondering? Hè? Vroeger zeiden ze vaak in reformatorische kerk, nog als die dominee zei van, is het wonder daar nog? Hè? Leven we nog in de verwondering, of is het wonder eruit? Kennen jullie dat, die uitdrukking, of niet? Nee? Is het wonder? Is het nog een wonder dat God ons heeft uitgekozen? Kunnen we er nog verwonderd over zijn? Waarom was het op mij gemunt dat anderen gaan verloren? Nou, als het wonder eruit is, als het geen wonder meer voor je is, dan ben ik bang dat je die eerste liefde hebt verlaten. Dat je een soort geestelijk gearriveerde christen bent, die het in de pocket hebt. Maar het is koud, het is kil, het is niet aanstekelijk. Nou, hier staat, herinner je, bedenk, van welke hoogte u bent gevallen. Je bent achteruit geboerd. Je bent van een hoogte gevallen. En ja, het is belangrijk dat je weer daarop terugkomt. Nou, we zien dat vandaag de dag gebeuren, hè? Ook in verschillende denominaties, hè? Dat mensen van een grote hoogte vallen. Het is heel erg als dat gebeurt. Ik denk aan Mark Driscoll in Amerika, Bill Hybels en Ravi Zacharias, Brian Houston, de Hillsong-prediker. Ze stonden op een grote hoogte, ze stonden op een voetstuk. Misschien ook wel door mensen op een voetstuk gezet. Maar ja, de Bijbel zegt, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Hoe belangrijk is het om dicht bij onze eerste liefde te blijven, dat wij voortdurend bij de Heer Jezus en bij zijn woord leven. Nou, voordat we het weten, kunnen we van een grote hoogte vallen. Nou ja, eigenlijk kan je alleen maar van een grote hoogte vallen als mensen je op zo'n voetstuk hebben gezet. Dus dat moeten we ook nooit toelaten als predikers. He, dat we mensenbehagers zijn. Dat we door mensen op een voetstuk worden gezet. Want dan kan je er alleen maar afvallen. De bemoediging hier in dit gedeelte gaat aan de vermaning vooraf. Dus de Heer die laat eerst zien wat er in de gemeente goed is. Maar dan komt hij met die correctie. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Ja, dat is eigenlijk het evangelie, hè? Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, welk Griekse woord wordt hier gebruikt? Het Griekse woordje metanoia. Er zijn twee woorden voor bekering in de Bijbel. Misschien hebben we het wel eens gehoord, hè? Epistrefo, omkeren. Peloton soldaten, die marcheert en ineens zegt de kapitein, rechts omkeert. Hier wordt een ander Grieks woord gebruikt, metanoia. Meta, samen, noia, nous, denken. Het samenbrengen van je denken, tot je volle verstand komen. Tot veranderde mindset komen. Je mindset moet weer veranderd worden. Je moet weer vernieuwd worden in je denken. Nou, wat denken jullie? Is dat een eenmalig moment? Of is dat een proces in ons leven? Dat is een proces. Bekering gaat door tot de laatste dag hier op aarde. Daar moet een voortdurende mindsetverandering zijn. En die mindset, die moet meer en meer op Jezus gericht zijn. En op het feit dat hij ernaar verlangt dat wij een kandelaar zijn. En met elkaar een gouden kandelaar zijn. Dat we licht verspreiden. Nou, wat gebeurt er als wij ons niet bekeren? En zoals ik al zei, de weg van Israël, ik zie daar toch ook iets, de weg van de Nieuwtestamentische gemeente in Nederland. Ik heb het niet over afzonderlijke gemeenten, maar in het geheel. Kerken worden gesloten, worden disco's, worden fitnesscentra, de meest gekke dingen komen er in kerken. Soms komt er zelfs een moskee. Ik ben al twee keer bezig geweest om een kerk te kopen. Eén in Amsterdam en in Sliedrecht. En in Sliedrecht boden we hetzelfde geld als een projectontwikkelaar. En aan wie gaven ze het? Aan de projectontwikkelaar. Snap je, dat is Nederland. We zijn helemaal niet meer met elkaar bezig. Waarom een kerk? Ik zeg niet dat God dan een kerkgebouw heeft, maar ik vind het aangrijpend om te zien dat kerken soms zo kunnen vervallen dat ze uiteindelijk gewoon totaal geen licht meer verspreiden. Dus als er geen bekering is, wat is dan het gevolg? Dan zijn we geen Nieuwtestamentische gemeente meer. Dan zijn we geen Bijbelgetrouwe gemeente meer. En daar is een grote nood. Ik heb al gezegd, hè, voor de ouderen onder ons, in de bediening van voorbeden, bid voor jonge leiders in Nederland, die in de eindtijd, hè, in deze tijd, leiding kunnen geven aan de gemeente, maar bid ook om bijbelgetrouwe gemeentes. Dat is een grote zorg. Wekelijks krijgen wij mailtjes van mensen uit het land, we weten niet waar we naar de kerk moeten gaan. Een groot gebrek aan bijbelgetrouwe gemeenten. Nou, Een bijbelgetrouwe gemeente is een gouden kandelaar waar ook een cultuur, een gemeentecultuur van bekering is. Van wij willen in onze mindset voortdurend ons oog houden op de Heer Jezus. We hebben dagelijks bekering nodig. We moeten onze eigen wegen opgeven. En we moeten ons niet laten ons ego laten bevredigen. Maar het gaat erom dat we met een brandend hart Christus uit de hemel verwachten. Dat we een Maranatha gemeente zijn. Een kom en zie gemeente. Een first love church. Die licht verspreidt in deze tijd. Nou, en dan zegt hier de Heer, doe de eerste werken. Nou, wat zijn dat die eerste werken? Dus bekeren, doe de eerste werken. Wat zijn die eerste? Nou, dat zijn die werken die uit liefde gemotiveerd zijn. Niet uit een plichtsbesef. Oh ja, dat is waar ook. Ik moet weer naar de kerk. Ik moet weer dit gaan doen. Dat gebeurt wel eens. Ik hoor veel oudsten in gemeenten aan het einde van, oh, nou, hoe vind je het nou om in een gemeente ouderling te zijn? Oh, er is niks zo saai als een kerkraadsvergadering. Dat is erg. Dat is erg. In plaats van dat ze elkaar zeggen, wij zijn er. Ik zeg maar, nou, wees nou eens eerlijk. Maken jullie nou wel eens een rondje met elkaar? Hoe gaat het nou geestelijk met je? Nee. We gaan gelijk de agenda afwerken en dit en dat en zus en zo. Ik zeg maar, heb je nou nooit eens een keer dat je van hart tot hart zegt, hey broeder, je vertelde dat je het moeilijk hebt thuis met je kinderen. Hoe gaat het met ze? Nee. Dat is wat, dat je dus een vergadering hebt, dat je bij elkaar komt, maar dat het plichtsbesef is. Het is eigenlijk een bedrijf wat je runt. Eigenlijk is het gewoon management wat je met elkaar bedrijft. Maar dat je niet met elkaar echt gericht bent om de werken te doen uit liefde voor de heiland, uit liefde voor de koning, uit liefde voor de Heer Jezus die terugkomt. En dat is denk ik iets, ja, wat we moeten zien. Het gaat erom dat wij de dingen die we doen gemotiveerd zijn vanuit de liefde van God die in onze hart is uitgestort. Nou, als we zoals hier staat, bekeren doet de eerste werken, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Dus als wij niet die veranderde mindset hebben dat Jezus op nummer 1 hoort te staan, dat we doen voor hem, dat we de dingen doen vanuit liefde voor hem, nou ja, dan neemt de Heer de kandelaar weg en dan zijn we geen bijbelgetrouwe gemeente meer. Ik vind het ook heel aangrijpend, Abraham de Kuiper, die wel Abraham de Geweldige werd genoemd. Op een gegeven ogenblik werd hij zo gedreven. Hij zag de nood en de vrijzinnigheid in de hervormde kerk. En dat hij zei, er moet gewoon een nieuw kerkverband komen. En de gereformeerde kerk kwam er. Maar hoe snel hadden we daar alweer iemand als Den Heijer en Kuitert. Hoe snel is daar weer dwaalleer binnengekomen? En de gereformeerde kerk was nog eerder vrijzinnig misschien als de PKN of de hervormde kerk in zijn geheel. Dus, weet je, opwekking begint bij onszelf. We kunnen naar Kuiper kijken en naar Den Heijer en naar wie dan ook. Wij moeten ons dagelijks bekeren. Wij moeten tot verandering van denken komen. Wij moeten onszelf vanavond afvragen, ken ik de Heer Jezus als mijn liefste? Ben ik misschien geestelijk iets kwijtgeraakt? Net als Simpson, dat ik de kracht in mijn leven ben kwijtgeraakt, omdat ik dat brandende hart mist. Oh ja, ik weet het nog, toen ik net tot geloof kwam, maar nu, het is zo lauw. Ja Heer, het is waar, ik heb de binnenkamer, ben ik gaan verwaarlozen, ik heb geen omgang meer met u. Dat is wat we onszelf af moeten vragen vanavond. Nou, wanneer wij in die weg gaan, dan geeft de Heer een geweldige belofte. Hij zegt hier, wie overwint, namelijk het kwaad, die de Heer Jezus op nummer 1 zet, die overwint, die daarin geduldig te weg gaat, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Dus wie zijn de overwinnaars? Die gelovigen die telkens de Heer Jezus voor ogen houden. De persoon van de geliefde, dat hun liefste is. Zoals er staat in Hooglied, dat is ja, waar de Heer ons hebben wil. Mijn liefste is mijn, ik ben de zijne. Hij is de roos van Saron, de lelie der dalen. En ziet, hij komt springen op de heuvelen. Springen op de bergen, huppelen op de heuvelen. En dat je hem mag zien in zijn heerlijkheid, in zijn liefde, in zijn beminnelijkheid. Dat is wat de Heere ons wil geven. Dat zijn de overwinnaars, die vol zijn van de Heer Jezus. Nou, hun beloning is het paradijs en de boom des levens. Nou, wat staat er in de Bijbel over het paradijs? Lucas 23, vers 43. Hè? En Jezus zei tegen hem, de moordenaar, voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Paulus zegt daar ook, hè, 2 Korinthe 12, vers 3 en 4. En ik weet dat deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, ik weet het niet, God weet het, hij werd opgenomen in het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heb ik daar gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, dat heeft God bereid voor degene die hem vrezen. Dus het paradijs is de plek waar Jezus is. Een bijzondere plek waarvan de pracht nooit meer verspeeld kan worden door de ontrouw van de mens. He, dus het is eigenlijk een aanwijzing dat als wij ontslapen, dan komen we eigenlijk gelijk in de gelukkige tegenwoordigheid van de Heiland. We zullen thuiskomen bij hem. En hoe dat allemaal zal zijn, weten we niet. He, maar dan zullen we thuiskomen bij hem en we zullen ja, van hem mogen genieten. Dus dat eten van die boom des levens, dat wordt hier gezegd, daar zullen we van eten. Wat betekent dat? Nou, dat is eigenlijk ja, iets wat troost inhoudt, een bijzondere troost. He, die aan een ieder wordt toegezegd die op aarde de eerste liefde bewaard heeft of daarnaar is teruggekeerd. Het is het voorrecht wat Adam ten diepste miste in het paradijs. En ik heb hier staan, de levensboom is een symbool van het goddelijke leven en de goddelijke natuur. De levensboom, ja, ik heb er best wel wat ook over onderzocht. Als er anderen zijn die mij daar straks nog meer bij kunnen helpen, maar ik denk dat een van de verklaringen zegt, de grootste beloning die God een mens ooit zal geven, kan geven, is deel krijgen aan zijn goddelijke natuur. 2 Petrus 1 vers 4, hè. En hier op aarde hebben vele gelovigen daar al geen zicht op. Wat het betekent dat we Gods DNA hebben ontvangen, inwonend. De goddelijke natuur deelachtig geworden. Maar wat als dat straks tot een eeuwigheid is, dat we zullen ontdekken dat we de grootste van alle beloningen zullen ontvangen, hè, wat God ons kan geven, namelijk deelgenoot worden van de goddelijke natuur. Nou, laten we ervoor bidden, Heer, geef dat ik daar zicht op mag krijgen, want hoe belangrijk is dat, hè, om te weten dat Gods geest in ons woont, en dat we kunnen zeggen, nimmer alleen, nee, nimmer alleen. Nou, we gaan afronden, gemeente, en ik wil u nog een paar vragen stellen. Gewoon ook om deze brief even goed naar ons hart te brengen. We leven in een tijd waar ook ja, moeilijkheden kunnen zijn in gemeenten, waar ook dwaalleer is, waar de kerk tanende is, hè, de kerk vervalt. En mijn vraag is, verspreiden wij nog licht in onze omgeving? Zijn wij een kandelaar? Mag je tot zegen zijn van mens? Is het ook je verlangen nog om dat licht te verspreiden? Of is er vanavond ook een terrein in je leven waarvan je zegt, ik moet me echt bekeren. Ik moet echt een zonde belijden. Ik ben echt in een boezemzonde verstrikt geraakt, waardoor ik het vuur voor de Heer Jezus ben kwijtgeraakt. Nou, de Heer staat op de uitkijk om ons die zonde te vergeven. Hij staat op de uitkijk om ons te reinigen daarvan. Hij staat op de uitkijk om met zijn bloed vergeving daarover te geven. Dan moet je het wel belijden. Je moet je wel bekeren. En ben je nou bereid om vanavond opnieuw die overgave te maken? Zeg, Heere, ik verlang ernaar om ook deel te zijn van zo'n gouden kandelaar, van zo'n bijbelgetrouwe gemeente. Heer, ik wil mijn plek daarin innemen. Ik wil mij opnieuw, of misschien voor het eerst wil ik aan u overgeven. Heer, ik verlang ernaar dat u de nummer 1 bent in mijn leven. Nou, ben je dan bereid om vanuit die nieuwe identiteit te leven? Als een koningskind. We hebben dat gezongen. Of gelezen, hè? Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God. En zijn vader. Het priesterschap, alle gelovigen. De Heer wil dat we allemaal in onze omgeving als een koningskind van hem, als een overwinnaar, zijn licht verspreiden. En dat is mijn gebed voor u en voor ons allen. Amen. Zullen we met elkaar eerst danken en dan gaan we het lied zingen. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Dus we gaan eerst met elkaar danken en bidden en dan gaan we met elkaar het lied zingen. Lieve Heere, we danken u dat wij vanavond hier bij elkaar mogen komen en dat wij ook opnieuw uw woord hebben gehoord. Heere, we danken u dat uw woord scherp is, eerlijk is, ook over de processen in ons hart en in mijn hart. Heere, ik erken en beleid dat het niet vanzelf gaat, Heere, om u op nummer 1 te houden. Heere, ik dank u dat u mij vasthoudt. En dat u dat goede werk wat u in mij begonnen bent, in ons begonnen bent, dat u dat zal afmaken. Daar vertrouw op. Tegelijkertijd, Heere, willen wij ook de genade vasthouden. En willen we zeggen, Heere, help ons hierbij om u op nummer 1 te houden. Om voortdurend ons te laten vullen met uw liefde. Heer, ik wil heel specifiek bidden voor ons, als we hier vanavond zijn. Doordrenk ons, doop ons in uw liefde. Heer, ik bid voor diegenen onder ons die zeggen, het wonder is eruit. Het is koud. Het is erg matgeestelijk gezien. Heer, ik bid dat wij opnieuw de binnenkamer zullen innemen. Dat wij opnieuw stille tijd zullen houden. En dat wij terug mogen keren naar u. Dat we zullen inzien van welke hoogte we gevallen zijn. Maar Heer, we weten dat er bij u altijd een weg terug is. Zolang we leven, kunnen we als Petrus terugkeren naar u. Niet als Judas in wanhoop de bruid eraan geven, maar terugkeren naar u. En dan zegt u tegen Petrus, deze vraag. En dat is de vraag misschien ook wel die we ook in gebed onszelf af kunnen vragen. Petrus, dat u zegt tegen Petrus, Petrus, heb je mij lief? Heb je mij lief, Petrus? Heb je mij lief? Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En Heere, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, ook als antwoord op de prediking, om te weten hoe het ligt op de bodem van ons hart. Heere, u weet alle dingen. U weet van mijn strijd. U weet van mijn boezemzonde. Heer, ik wil ervan verlost worden. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Heere, we bidden zo voor de kerk van Nederland. Heere, we bidden dat u toch ook in deze tijd uw gemeente zal bouwen. Dat er bijbelgetrouwe gemeentes zullen zijn. Of misschien ook nog wel zelf zullen komen. Hoewel uw komst spoedig nabij is. En het ieder ogenblik zo kan zijn, Heere, dat u terugkomt. Maar Heere, we bidden. O God, we bidden dat er plaatsen zullen zijn waar jonge gezinnen gevoed mogen worden. De leer van de Nicolaïten weghouden, daar waar uw woord recht gesneden mag worden. We bidden voor leiders. We bidden voor jonge mannen vol van de Heilige Geest, die leiding zullen geven aan gemeenten. Heren, we leggen het in uw hand. We bidden tenslotte ook nog, Heren, voor uw volk Israël. Heren, u weet ook de afgelopen week hoe spannend het is geweest. En dat die stemming doorheen is gekomen en we beoordelen het misschien allemaal anders, maar Heren, we zien wel dat daar beweging is. Dat daar beweging is, Heren, we bidden, kom tot uw doel met uw volk. Bescherm ze, Heren, bewaar ze, breng ze terug naar uw onderwijzing en geef ze boven alles het zicht op de Heer Jezus Christus, de Messias. Heren, we danken u dat we zo elkaar ook aan u op mogen dragen. We willen ook de verborgen kruizen en noden bij u brengen. En misschien is ook wel een van die belangrijke kruizen en noden de eenzaamheid. U weet ook of er onder ons zijn die eenzaam zijn. In het klimmen der jaren, o God, wilt u heel dicht bij hen zijn. En wilt u ze troosten en wilt u ze nabij zijn. Dank u wel, Heren, voor deze samenkomst, voor dit samen zijn. Geef ons ook nog een gezegende avond en een gezegende week. Heren, we bidden dat alles in de vergeving van onze zonden in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen 585. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ja, laten we zo ook weer de nieuwe week ingaan in die algehele overgave. Hè. We hebben elke keer weer dat appel nodig. Heer, ik geef mijzelf aan u. Heer, ik wil dat u mijn eerste liefde bent. Nou, laten we zo ook met dat gebed in ons hart naar huis gaan met die overgave. Zullen we met elkaar gaan staan? En ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. En ja, dat u ook het van hem zal verwachten. Niet van uzelf, maar dat de Heere het door ons heen zal doen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn onmisbare vrede, zijn shalom. Amen. We zingen tenslotte een Maranatenlied 199, eens zal op de grote morgen. Fijn dat u er was vanavond. Een gezegende week toegewenst.